90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Welkom bij Wijsneuzen de Verkiezingen. De wekelijkse podcast voor alle kiezers die zich nu misschien afvragen wat er met hun stem gaat gebeuren. Niemand die het weet. In deze 9e aflevering gaan we niet terugblikken op de campagnes en gaan we niet het grote formatiespel spelen. Of misschien toch wel een beetje, het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan. Maar we willen vooral weten waaraan we dit versnipperde politieke landschap hebben te danken. Wat zegt het over Nederland? Tegenover me zit zoals altijd Menno Huurkamp, politicoloog aan de Universiteit voor Humanistiek. En naast mij zit Bart Zuidervaart, chef van de politieke redactie van Trouw. Welkom. Menno, de vraag die altijd gesteld wordt na verkiezingen is: in welk land werd u wakker? Nou, op 18 maart dan in dit geval. In welk land ben jij eigenlijk wakker geworden?
Nou, ongeveer in hetzelfde land als de dag daarvoor. Maar het eerste wat ik wel dacht is dit een diep socialistisch land? Zoals de minister-president van de vorige en van de komende regering zei. Mark Rutte. Toen dacht ik, nou nee, ik ben niet wakker geworden in een diep socialistisch land. In allerlei landen, behalve een diep socialistisch land.
Misschien bedoelde hij met het diep socialistisch land toch eigenlijk iets anders dan jij bedoelt.
Ik weet niet, er komt vast nog wel een enquête naar de vraag wat hij daar nou precies mee bedoelde. Maar ik constateerde dat er dat extreem rechts 28 zetels in het parlement had veroverd. Op een ticket dat ondubbelzinnig nationalistisch is, op het agressieve af. En ik dacht bij mezelf, dat zou in een diep socialistisch land nooit gebeurd zijn. Dus we kunnen het noemen wat je wil, maar niet dat. En dat vond ik toch wel echt het meest heftige resultaat. De 28 zetels rechts van de VVD. Allemaal partijen die op de een of andere manier onverdraagzaamheid vrij hoog in het vaandel voeren. Die vrij onbekommerd zeggen Nederland voor de Nederlanders en de grenzen dicht. En wier programma ook een aantal keer ondubbelzinnige complimenten van Rutte kreeg in de campagne. Dus Rutte heeft weliswaar tegen Wilders een paar keer gezegd van ja, je moet eigenlijk sorry zeggen voor dat minder Marokkanen. Maar hij heeft tegelijkertijd er nooit een misverstand over laten bestaan dat hij het volledig eens is met de benadering van migratie en asiel zoals Wilders dat voor zich
ziet. Om het nog maar niet te hebben over het plan om een minister van de-islamisering te gaan benoemen en de Koran te gaan verbieden.
Nou ja, dus daar heeft Rutte dan wel wat op gemopperd. Maar over de iets beleidsmatige aspecten van dat nationalistische programma, daar leek hij het volkomen mee eens te zijn. Dus ik vond dat nogal wat.
Ja, diep socialistisch was misschien vooral bedoeld ook als wat we hier in deze reeks ook wel vaak hebben geconstateerd, dat op een aantal sociaal-economische onderwerpen de voorheen meer liberale partijen meer naar links zijn geschoven. En daar worden ze eigenlijk voor beloond, zou je ook kunnen zeggen.
Ja, nou ja, goed, in termen van een hoger minimumloon en zo, dat zal er heus wel komen. En er zullen ook heus wel meer vaste banen in verhouding tot het aantal flexbanen komen. Maar het aantal flexbanen was dan ook wel heel erg hoog. Dus die verschuiving zal heus wel optreden. Tegelijkertijd moet je het ook niet overdrijven hoor, want zo links was dat VVD-programma nou ook weer niet. Hè? Dus alle gemeenten hebben enorme tekorten opgebouwd inmiddels op hun sociale dossiers door de decentralisatie van de zorg. En die mekkeren allemaal enorm en terecht, want de poen is op. En de VVD heeft vrij uitdrukkelijk gezegd dat zij helemaal niet van plan zijn om die tekorten aan te gaan zuiveren. Om maar even een voorbeeldje te geven van ja, wat aan de ene kant misschien in termen van inkomens wel wat linkser wordt. Maar of nou het hele beleid massief naar links op gaat schuiven, denk het niet.
Bart Zuidervaart, werd je ook min of meer in hetzelfde land wakker?
Ja, ik denk dat de analyse van Menno wel wat deugt voor de verandering. Hij is
Kijk, compliment heb je.
Het kost een keer 10 afleveringen, maar dan
ik
heb
kom,
je ook wat.
Ergens. Nee, hij heeft natuurlijk helemaal een punt. En het was natuurlijk vooral een liberaal land waarin we wakker werden. Als je kijkt naar de winst voor de VVD, de winst voor D66, de komst van Volt in het parlement. Het zijn toch drie liberale winnaars.
En pro-Europees.
En vooral de een wat meer dan de ander. Hè? Ik zou Rutte is natuurlijk op momenten pro-Europees, maar als hij in de Tweede Kamer staat te debatteren, altijd wat iets minder pro-Europees. Dus het is maar net aan welk petje die op heeft. Maar een diep socialistisch land zijn we niet. Nee, ik denk dat je die conclusie wel kan trekken.
Nou, dat is ook de vraag of je daarnaar moet streven of nou dat moet wensen. Maar het is, zie je het ook net als Menno toch als een als een versterking van het meer rechtse en zelfs extreemrechtse blok.
Nou, men had het erover 28 zetels en ik... Ja, dat
wie
is,
tel je dan nu op?
Dan telt Menno, denk ik, PVV, Forum en JA21 bij elkaar op.
Ja.
De ene is natuurlijk wat forser en extremer dan de ander. Maar dat aantal is niet zo ontzettend schokkend in die zin dat blok natuurlijk altijd al fors was. De ene keer, de ene verkiezing komen er 2-3 zetels bij, en de andere keer gaan er weer 2-3 zetels af. Maar sinds de komst van de LPF 2002 zijn het er altijd 25 plus geweest. Dus ik kan er niet zeggen dat extreme rechtse blok ontzettend gegroeid is deze verkiezing.
Nee, maar het punt is misschien meer van dat het opmerkelijk is hoe weinig ze in de weg wordt gelegd, ook tijdens een campagne. En hoe weinig partijen of lijsttrekkers, misschien met uitzondering van Sigrid Kaag, ze echt de strijd met ze aanbonden.
Ja, kijk, we hebben natuurlijk drie bizarre debatten Rutte-Wilders gehad. Wat voor beide een hele prettige confrontatie was. Omdat ze zich beide konden profileren, Rutte als de staatsman. Maar echt, daar ben ik ook met Menno eens. In de kern begrijpt Rutte heel goed wat Wilders zegt. En is hij het niet wezenlijk daarmee oneens? Hè? Natuurlijk zit er in die ideeën van... Wilders dingen over de-islamisering, het afpakken van je kiesrecht als je twee paspoorten hebt. Ja, daar kan je natuurlijk nooit mee eens zijn. Maar het feit dat je de migratie zoveel mogelijk moet stoppen, zie de Turkije-deal. Ja, daar is Rutte mee eens. Dus in die zin is hem niet zo heel veel tegengeworpen deze verkiezingen. Daar had het wat mij betreft ook wel wat meer over mogen gaan.
Ik wil even aanhaken op het punt dat Bart maakte over de LPF en het feit of extreem rechts altijd ongeveer deze omvang heeft gehad in de Tweede Kamer de afgelopen jaren. En ik denk dat het kan zijn dat de omvang misschien ongeveer gelijk was. Ik denk dat die ietsje groter is geworden, maar de impact is oneindig veel groter geworden in de afgelopen 20 jaar. De LPF, dat was toch een zootje clowns bij elkaar met een slechte afstemming onderling. Heel veel gevecht en gedoe en dat viel allemaal om de havenklap uit elkaar en dat buitelde over elkaar heen met veel ruzie. En inmiddels zijn die clubs relatief gedisciplineerd. Nou ja, goed, Baudet, zijn club viel ook weer uit elkaar. Maar de impact is massief. De impact is groot en er wordt heel erg naar geluisterd.
Ook impact in de zin dat Wilders eigenlijk de VVD ook meer in het zeg maar geharnaste kamp als het gaat om thema's als migratie heeft gedwongen of geduwd.
Nou kijk, ik denk dat wat zich vertaalt, en dat is echt, dat is de maatschappelijke verandering, dat het gemak waarmee mensen tegenwoordig zich onverdraagzaam uitdrukken, waarmee mensen bereid zijn om op straat elkaar racistisch, seksistisch, hufterig te bejegenen, dat is echt wel weer toegenomen de afgelopen tijd. Er zijn de dingen bij hun naam noemen, onder het motto van zeggen wat je denkt en dat soort verschijnselen. En dan dus maar gewoon mensen afvallen op geloof, op identiteit, op kleding. Dat gaat bij vlagen zo dermate hufterig. En dat is mede bewerkstelligd door die enorme omvangen van extreem rechts in de Tweede Kamer. Dat verandert verder niets, behalve dat het polariseert.
Dus een aantal zetels is het misschien niet dramatisch gestegen, maar een impact wel.
Nou, hier speelt dat trouwens wel iets anders mee. Hè? Kijk, de PVV heeft een overduidelijke agenda waar ze dus rond de 20 zetels mee binnenhalen. Bij Forum ligt dat toch echt anders. Zij hebben geen 8 zetels behaald met hun radicaal rechtse programma. Zij zijn natuurlijk hier de grote winnaar vanwege hun felle anti-corona campagne. Hè, dus ik denk dat ze op die vlag hier gewoon verviervoudigd zijn.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt en het klopt niet. Want er is geen mens die op Forum gestemd heeft, letterlijk niemand, die niet weet, die niet in zijn achterhoofd heeft, oh ja, 3 maanden geleden hadden ze een aantal erg onaangename akkefietjes met antisemitische, homofobe, seksistische appjes. Dat weet iedereen die op Forum gestemd heeft. Tegelijkertijd hebben ze gedacht, het is minder belangrijk nu, corona is belangrijk. Laat maar even zitten. En dat is precies wat ik bedoel. Dit type gedrag is blijkbaar, ja, we kunnen daarmee uit de voeten. We vinden dat prima om ergens in ons achterhoofd mee te dragen van, ja, ik steun een man. Ja, ik weet eigenlijk niet zeker wat hij verder allemaal vindt. Hij vindt misschien ook wel een paar onaangename dingen. Maar hey, hij is tenminste...
Maar sluipt zo het gif, zeg maar, de politiek binnen?
Nou, dat gif is er natuurlijk altijd al geweest. Maar we springen daar tegenwoordig tamelijk los mee om. En dat is, vind ik wel echt achteruit gaan. Ja,
kijk, de kiezer denkt er kennelijk behoorlijk lakoniek over. Als jij liep de afgelopen tijd de campagne af en toe door een winkelstraat. En dat is natuurlijk een heel treurig gezicht met dichte luiken en geen enkele...
Reuring.
Ja, geen enkele reuring. Maar ja, je ziet wel her en der achter de ramen, zie je posters van Forum van Democratie. En die mensen zijn niet bezig met bizarre uitspraken van Baudet of appjes in een chatgesprek. Nee. Die zijn bezig met hun tent die dicht is. En er is één iemand die op de barricade klimt. En die zegt keihard, alles loslaten nu, we moeten weer open en de kwetsbaren gaan we beschermen en voor de rest moet alles kunnen.
Maar dat is natuurlijk ook wel het merkwaardige van deze campagne. We zouden niet al te veel op terugblikken, maar toch, dat corona in zekere zin geen thema was. Behalve dan in zekere zin met succes dus voor Baudet. Het tegenovergestelde had ook een partij kunnen opstaan. Die had gezegd van we moeten een veel strengere lockdown hebben, maar dan heel snel. Hè, zoals die groep wetenschappers ook bepleit. Het was eigenlijk een taboe onderwerp, bleef het.
Het was een taboe. Het ging niet over corona en toch ging alles over corona.
Het kon niet over corona gaan, doordat links heeft een enorme prijs betaald. Die hebben zich natuurlijk allemaal mee overgeleverd aan het beleid. Die hebben allemaal braaf meebestuurd. Ja, ze slaan zich nu natuurlijk allemaal voor hun kop bij GroenLinks en bij de Partij van de Arbeid, dat ze dat op die manier gedaan hebben. Want ze zien nu van shit. Niemand heeft ooit gezien wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben. De beloning was nul of zelfs min 6 bij GroenLinks.
Ja.
En dat komt echt mede omdat ze hadden geen poot om op te staan om echte contrasten te scheppen.
Ja.
Met als pijnlijke gevolg dat die arme Ploemen een aantal keer in die campagnes zei, sorry dat ik over de campagnes begin, maar het is wel een belangrijk punt, dat ze een aantal keer zei, ja, ik sta eigenlijk heel erg dicht bij de SP. Ja, ik sta eigenlijk heel erg dicht bij D66. Ja, dat is natuurlijk les nummer 1 uit campagnevoeren. Je moet contrasten scheppen. Je moet zichtbaar zijn. Je moet duidelijk maken wat jou te prefereren maakt boven alle anderen. Het is natuurlijk ontzettend charmant dat ze dat deed aan de ene kant. Maar ook ontzettend dom om... Ja,
maar is dat vanuit de gedachte van... Ja, het is nu een soort... We zitten in een soort nationale crisis of internationale crisis. En dan past het niet om te laten zien waarin we van elkaar verschillen.
Ja, maar dan leg je eigenlijk in feite al neer bij een verkiezingsnederlaag. Kijk... We hebben ooit eens een verhaal gehad met Pieter Winsemius in onze krant. Dat ging over een ander onderwerp hoor, maar die zei, er bestaat zoiets als meestribbelen. Mensen gaan wel eens meestribbelen, die gaan mopperen en in die end steunen ze wat er op tafel ligt. En dat hebben natuurlijk de linkse partijen hier in het hele coronabeleid gedaan. Ze protesteren vanwege dingen die traag op gang komen, tegen het vaccineren, tegen het verstrekken van mondkapjes, allerlei dingen. Maar uiteindelijk steunen ze het coronabeleid. En dat legde, denk ik, voor hun een soort deken over de campagne. En dat de kiezer dacht van, waar staat links nou voor? Waarom zijn zij nou relevant? En ik denk dat hun grote probleem geweest is. Van ze waren niet zichtbaar op grote andere kwesties. En de kiezer dacht ook van, waarom zou ik nou wel naar GroenLinks gaan en niet naar D66?
En dat bedoel, dat hebben ze dus zich ook niet afgevraagd. Ze zijn naar D66 gegaan. Dus de weglek van Partij van de Arbeid en GroenLinks naar D66 is vermoedelijk massief. En dat is allemaal in de laatste 2-3 dagen gebeurd. Omdat er plotseling Kaag zich wel helder en tamelijk uitgesproken manifesteerde.
Ja. Als je van afstand probeert te kijken naar dit politieke landschap, sommigen zullen het misschien een slagveld noemen. Wat zien jullie dan? Wat zie jij, Manuel?
Toch een tamelijk rechtslandje, waar dat een half jaar lang gedacht heeft dat het een linkslandje ging worden. Althans, we hebben een half jaar lang gedebatteerd van, oh jee, er komen campagnes aan en alle politieke partijen schuiven op naar links. En ik heb volgens mij ook wel vaker hier in deze uitzending gezegd, nou, dat valt allemaal wel mee. En deze uitslag bevestigt dat ook nog eens een keer. Kijk, het zijn twee liberale partijen die groot geworden zijn. Daarvan kun je nog zeggen, is dat links? Nou ja, ik zou zeggen, het is vooral liberaal. Tegelijkertijd zie je de progressieve mensen. Er zijn heel veel mensen met progressieve ideeën, heel veel mensen met progressieve ambities. Die hebben alleen niet echt goed de weg kunnen vinden naar 1 of 2 partijen. Die zijn enorm uit elkaar gedreven. Dus de linkse politieke partijen hebben enorm gefaald. Maatschappelijk gezien is er niet zo heel veel aan de hand, zou ik zeggen. Er zijn mensen met min of meer conservatieve opvattingen. Er zijn mensen met min of meer...
Want als je alle zetels van partijen die je zeg maar progressief zou kunnen noemen bij elkaar optelt, dus ook de allerkleinstjes, Volt, ook bijeen.
Dan kom je op die 6, ergens in de buurt van de 60.
Dan is er niet zoveel aan de hand.
Links heeft er in Nederland nooit heel veel meer dan 65, 66 gehad.
En dan altijd nu, wat minder dan
nu zijn het er een paar minder misschien, maar het verlies is in die termen niet enorm. Maar het verlies in termen van onderlinge verbondenheid is natuurlijk massief. Maar dat is de schuld van die partijen, niet van de samenleving.
Wat doe je met onderlinge verbondenheid?
Nou ja, dus de ene stemt op Bijeen en de ander stemt op Volt en de ander stemt op... Dus geen enkele partij past precies bij mij. Dus als het je niet bevalt tegenwoordig, dan richt je een eigen partij op. En die partij gaat dan voor jou aan de slag.
Dat is een trend die zich versterkt heeft, zeg maar. Want dat die zich 2017
enorm,
eigenlijk ook
die zich worden. Enorm versterkt heeft, ja. En ik denk dat uiteindelijk is Rutte is de premier namens de versplintering. Of de premier van de versplintering, of de versplinterde premier. Maar in de jaren dat hij de baas is, zie je eigenlijk dat die versplintering enorm is toegenomen. En is dat nou dankzij Rutte, ondanks Rutte? Is Rutte de baas dankzij dit proces? En ik denk voor een deel
maar
wel.
Maar speelt ook zijn bewegelijkheid een rol bij? Dat hij, of het nou over links of over rechts is, net zo makkelijk regeert.
Het is wat Bart net zei ook. Hè? Dus petje op, petje af. In de Tweede Kamer is hij best wel anti-Europa. Maar zodra hij in Europa is, is hij tamelijk... Dan weet hij op en dan lijkt hij gewoon zomaar opeens een Europese staatsman.
Daar denken de Italianen anders over, maar...
Ja. Nee, maar hij is super bewegelijk, super handig om verschillende identiteiten met elkaar te combineren. En als politicus doet hij dat natuurlijk gewoon tamelijk briljant.
Ja, en natuurlijk het knap is hier dat zijn partij weet die kiezers vast te houden. En het feit dat er zo'n versnippering is, is toch echt een motie van wantrouwen naar de andere gevestigde partijen. Het feit dat er een boerenpartij binnenkomt, ja, dan moet het CDA natuurlijk achter de oren krabben van hoe hebben we dat toch kunnen laten gebeuren? Het feit dat Bijeen een zetel heeft, ja, daar heb je ook linkspartijen die, dat is hun zetel. Dat was oorspronkelijk hun zetel en die hebben ze gewoon laten lopen. Dat hebben ze laten liggen.
Voor de achterban van Bijeen, zijn partij als PvdA en GroenLinks misschien totaal niet herkenbaar, althans niet genoeg herkenbaar.
Nee, en het is toch wel vrij tragisch voor die gevestigde partijen. En we hebben nu...
Ik denk dat je de term gevestigde partijen, dat we daar langzaam maar zeker afscheid van moeten gaan nemen. Dus dat we...
Die zijn er niet meer.
Nee, ik denk dat dat verschijnsel minder betekenisvol wordt. Dat de VVD zal het misschien nog een tijdje lukken, maar ja, als Mark Rutte straks, die moet op een gegeven moment toch een keer wat anders gaan doen. En dat
maar wat krijgen we daarvoor terug? Want we hebben nu 17 partijen, ongevestigde partijen om het zo maar te zeggen. Dan krijgen we dan straks 21?
Dat valt helemaal niet uit te sluiten. Het zal nog best wel moeilijk blijken, denk ik, om de verschillende ambities die er nu in het parlement leven, om die duurzaam weer opnieuw met elkaar te verbinden. Kijk, ik mag zelf hopen dat de verschillende progressieve partijen een keer de koppen bij elkaar steken. Maar ik heb een paar keer van dichtbij meegemaakt hoe dat proces dan gaat. En dat daar gaat een ijdelheid in om. En daar gaat een kippendrift in om. Van je welste. Zelfs nu die clubs op 8, 9 zetels staan, kan ik je voorspellen dat er mensen daar allemaal rondlopen met het idee van, ja, maar moet ik gewoon toch de baas van het land worden. En hoe kan dat nou ooit als ik nu mijn plekje opoffer aan iemand anders die een fusie gaat bewerkstelligen. Dus ik mag hopen dat hij er komt, maar ik zie die...
Maar is zo'n versplintering ook niet gewoon een weerslag van hoe de samenleving nu in elkaar zit? Ik bedoel, we zijn niet meer op te delen in grote homogene blokken van conservatief, christelijk, liberaal, sociaal-democratisch. Dat zijn we al lang niet meer. Dat proces versnelt. En we willen nu gewoon voor elke niche willen we eigenlijk weer een partij hebben.
Ja. Die kiezer die zweeft gewoon boven het hele speelveld. En in de laatste dagen besluit hij waar hij landt. En het kan bij een boerenpartij zijn. Dat kan bij een partij zijn met een strijd voor radicale gelijkwaardigheid. Weet je, dus die is totaal niet meer gebonden. Dat maakt het voor die partij ook ongelooflijk lastig om nog echt een grote stem te krijgen in de Kamer. Maar aan de ene kant vind ik het zelf vanuit democratisch oogpunt mooi dat die partijen, die nieuwkomers hun weg weten te vinden in ons parlement.
En wel een hoge opkomst.
Kijk, je moet ergens beginnen. Weet je, kijk, de Partij voor de Dieren is ook in 2006 op 2 zetels de Kamer ingekomen. En iedereen dacht van, ze werden de paardenmeisjes genoemd. Marianne Thieme en Esther Ouwehand.
En nu is er geen olifant meer te bekennen in het circus.
Dat bijvoorbeeld. Nou ja, maar dat was dat. Dus,
dat was Rutte zelf.
Maar goed, voor het overige zijn ze echt een gevestigde partij geworden. Ze doen ertoe. Andere partijen luisteren nu naar de Partij voor de Dieren. Dus het is mooi dat we ook geen kiesdrempel hebben. Het moet gewoon. Het is mooi dat dit gewoon in ons democratische land kan. Maar voor het functioneren van de Kamer zie ik wel problemen.
Nou ja, je ziet ook dat het parlement meer bevolkt wordt door zeg maar lobbyisten voor bepaalde belangengroepen in plaats van door politici met een soort overstijgende idee van hoe het verder moet.
Ja, maar kijk, tegelijkertijd, je moet niet vergeten dat kiezers zweven maar beperkt. Hè? Ze zweven tussen blokken. Er is geen enkele linkse kiezer die overloopt naar een rechtse partij. Er is geen enkele rechtse kiezer die overloopt naar een linkse partij. Men varieert binnen marges.
Ja, doe ik zelf ook.
Ja, dat doet... Nee, jij bent dus een van die kiezers. Ik zeg dus net, er is niemand.
Zit altijd in de driehoek D66 GroenLinks PvdA.
Ja, en dat geldt dus voor al die lui zo'n beetje. En dat is van belang om in je achterhoofd te houden, omdat we niet helemaal in paniek raken over, oh jee, die kiezers zijn volkomen onvoorspeld. Het is absoluut geen stuifzand. Een club als Ajax slaagt erin om achterban te werven in het hele land. Ik weet niet of jullie kunnen jullie nog herinneren dat je wel eens in het stadion was? Dat is wel een tijdje geleden. Maar je wordt gek van de accenten die je er allemaal hoort. Het is helemaal niet meer alleen maar plat Amsterdams. Gewoon tot aan Limburgs en Fries aan toe. Mensen komen van heinde.
En wat zou de PvdA bijvoorbeeld daarvan kunnen leren? Moeten voetballen.
Nee, maar wat de VVD veel beter is gelukt. Maar je kunt dus onder een politieke identiteit wel degelijk grote groepen mensen verbinden. Het is helemaal niet uitgesloten. Het is helemaal niet zo dat we daar voorkomen afscheid van moeten nemen. Alleen, je moet wel bereid zijn om een beetje je ticket aan te schaffen. Kijk, wie baalt er harder de komende tijd dan de vakbonden? Want die hebben dus al hun greep op het parlement. Ze hebben ze massief ingeleverd. Hè? Dus de SP, de Partij van de Arbeid en de CDA, dat zijn de vakbondsingangen. Die zijn allemaal gekrompen. Die zitten een beetje met diezelfde vraag van, ja, hoe verenigen we mensen nog als het niet meer is met die oude verzuilde kaders? De VVD is dat beter gelukt, maar als de VVD lukt, waarom zou het andere clubs dan niet ook lukken?
Maar jij begint over Ajax en dat, kijk, waarom gaan mensen vanuit het hele land naar de arena toe? Want ze houden van winnaars. He? Ze zien graag winnaars. Kijk, ik zit zelf om de twee weken of zat in het stadion van ADO Den Haag. Ja. Daar hoor ik alleen maar plat Haags omheen, want daar komt verder niemand buiten de regio Haaglanden. Weet je wel? Want voor winnaars moet je daar de laatste eigenlijk nooit zijn. Toch kom ik er graag. En waarom trekken mensen naar D66, he, deze verkiezing? Zij wordt wel als een winnaar gezien. He, dus er ligt natuurlijk wel degelijk kansen ook voor, wie weet, ooit nog een linkse partij, hè, om dat gevoel te creëren dat je daar graag bij wil horen. Een beetje wat Jesse Klaver had in 2017. Hij creëerde wel een beetje dat gevoel van met zijn meetups. En daar zat iets in van, dit is iets nieuws, dit is een beweging. Bij Sigrid Kaag zag je het nu ook gebeuren. Dat is denk ik de kunst en de grote uitdaging, zeker voor links.
Ja, en kijk, en als je in termen van klimaat, in termen van inkomensverdeling, dat je vrij makkelijk een grote groep mensen kunt binden. Veel groter dan alleen de club van D66. Dat er veel meer mensen te verenigen zijn op een paar simpele onderwerpen. Maar dat de aantrekkingskracht van de merknaam Sociaaldemocratie is gewoon beperkt geworden. De aantrekkingskracht van de merknaam GroenLinkse Beweging is gewoon beperkt geworden. En daar moeten ze gewoon afstand van durven nemen. Ik denk dat het nog wel een paar jaar duurt, eerlijk gezegd.
Ja, Bart, jij zegt, ik vind aan de ene kant die versplintering, al die kleine partijen en een hoge opkomst, vind ik ook wel iets moois hebben. Maar tegelijkertijd maakt het functioneren, is slecht nieuws voor het functioneren van het parlement.
Ja, er zitten hier natuurlijk een paar gevaren. Ik hoorde gisteren voorbij komen dat iemand zei van, we krijgen straks de minst ervaren Kamer tegen de meest ervaren premier.
Kijk, maar dat komt ook omdat er heel veel Kamerleden sowieso al weg zouden
sowieso
gaan.
Sowieso, en dan ook nog eens verdeeld over 17 fracties. Met heel veel kleintjes. Dan moet je je afvragen, wat komt er de komende jaren op het parlement af? Er komen alleen al twee grote parlementaire enquêtes. Naar de gaswinning in Groningen. De toeslagaffaire. Daar een beetje in de schaduw nog. Maar wat er aan zit te komen is toch ook een vermoedelijke parlementaire enquête naar de coronacrisis. Sowieso moeten we nog door de huidige crisis heen. Ook dat vraagt om een hele kritische kamer ten opzichte van het kabinetsbeleid.
Schijnt er ook nog ergens een rekening voor moet betaald worden?
Ook dat, dus we hebben nog tientallen miljarden die we ergens moeten gaan ophoesten de komende, decennia misschien. En hoe gaat de Kamer dat doen? Om een voorbeeld te noemen, we hebben vlak voor deze verkiezingen is de parlementaire enquêtecommissie gaswinning ingesteld. Bestaat uit 8 Kamerleden. De helft daarvan kunnen ze al vervangen, want die zijn niet herkozen. Ja. Dus die begint eigenlijk, kan opnieuw beginnen. Mensen moeten weer inwerken, kost weer extra tijd. We krijgen straks een enquête naar de toeslagaffaire. Dat moet dus. Die Kamerleden moeten gehaald worden uit dat middelgrote fracties. Hè, wat tegenwoordig eigenlijk al de grote fracties zijn. Dus die worden min of meer leeggehaald door Kamerleden die de commissies moeten gaan bevolken. Ja, wat hou je dan over? Wat is dan nog je kritische dagelijkse basis dat het kabinet goed kan controleren. Ja, daar maak ik me wel zorgen over.
Een vergoeilijkende, maar misschien ook een cynische noot daarbij is. Maar het is niet cynisch bedoeld. Maar de uitslag lijkt er in ieder geval op te duiden dat die toeslagenenquête geen enkele kiezer ook maar een beetje geboeid heeft. He, dus het verlies, misschien dat de voorkeurstemmen voor Omtzigt en Leijten dat nog net ietsje gaan wijzigen. Maar het lijkt erop dat niemand zich heeft laten leiden door zorgen over wat er gebeurd is in de toeslagenenquête. En daarmee is de druk eigenlijk daar al behoorlijk af. Het zal ongetwijfeld nog een keer allemaal ter tafel komen van, oh jee, dat is niet goed gegaan. Maar in de wetenschap, dat parlement zit er op een heel ander ticket. Dat parlement zit er niet op het ticket dat de staat duizenden mensen tot tonnen schuld heeft gedreven.
Het is verder in de campagne ook niet echt een onderwerp.
Nee, dat heeft niemand echt veel kunnen schelen.
Maar wat is eigenlijk wel een onderwerp geweest? Dat kun je natuurlijk ook afvragen. Wij hebben hier wekenlang over allerlei interessante thema's gehad. Met Trouw samen. We hebben het gehad over klimaat, migratie, onderwijs, wonen, Europa, zorg, ongelijkheid.
We hebben ons uiterste best gedaan.
Aan ons heeft niet gelegen, bij wijze van spreken. Maar als ik dan s'avonds bij Jinek keek of ergens anders buurten. Dan ging het daar niet over. Uiteindelijk ging het over zoiets toch vrij vaags als leiderschap.
Ja,
en nieuw leiderschap wat Kaag dan propageert.
Maar dat kwam voor een deel ook wel omdat de journalistiek telkens het podium gaf aan de politici en hen vroeg van, nou, waar moeten we het over hebben, jongens? En ze daar eigenlijk het wel een beetje hebben laten, de journalistiek het daar wel een beetje heeft laten liggen. We hebben ook wel een keer hier de loftrompet gestoken over Nieuwsuur die het dan braaf echt journalistiek hard tekeer ging. Maar je zag toch ook wel herhaaldelijk in die formules terug dat er gewoon tegen de verschillende volksvertegenwoordigers gezegd werd, nou jongens, zeg maar, waar willen jullie het over hebben? Dan mag dat. En dan,
maar kennelijk hadden die dus ook niet dan de ambitie om het te hebben over thema's waarmee ze zich die en een zekere urgentie zouden moeten hebben en waarmee ze zich kunnen onderscheiden.
Ja, kijk, het is toch vreemd dat er meerdere debatten zijn geweest waarin de, wat ik zelf bizar vind, maar goed, waarin de politici zelf het onderwerp mag meenemen.
Dit is wat ik bedoel.
Maar dan nog zou je toch van, zeker de SP of ook de PvdA, nu Lodewijk Asscher natuurlijk is afgetreden, kunnen zeggen van, nou, vol op die toeslagaffaire.
Wat volgens mij ook een beetje gebeurde, maar nu gaan we dus inderdaad terugblikken, is dat ze bij die bedenken van stellingen of thema's wisten ze al tegenover wie ze zouden komen te staan, volgens mij. En dan ga je dus je stelling of je thema afstemmen op je tegenstander. Dus als jij tegenover Gert-Jan Segers staat, dan ga je het over voltooid leven of dat soort dingen hebben. Terwijl eigenlijk je thema waarmee je jezelf wil onderscheiden is bij wijze van spreken klimaat of het echte minimumloon verhogen. En dat gebeurde dus nauwelijks. Je profileren op de dingen waar je zelf je sterk voor wil maken.
Nou ja, het was meer zo dat ik denk dat ze het wel allemaal geprobeerd hebben, maar dat het in zo'n campagne staat uiteindelijk natuurlijk niet heel veel meer toe dan 2 of 3 thema's. En daarvoor was corona en het leiderschap door corona heen dan weer net iets te groot. Om de rest ook nog.
Maar leiderschap is natuurlijk wel een heel vaag onderwerp om het over te hebben. Want dan ga je dus kijken, ja, straalt Sigrid Kaag meer soeverein leiderschap uit dan Lilian Ploemen, om even op mijn eigen stemkeuzes te beperken. Dat vind ik wel een lastige dan. Heb toch iets meer houvast aan een programma.
Ik ben het helemaal met je eens. Mensen hebben overigens ook massief al die stemwijzers gedaan. Hè? Dus alle kiezers doen stemwijzers. Dus iedereen weet tegelijkertijd ook echt wel waar het is absoluut niet dat. Dus ik denk ook dat het, wat voor zover we het over problemen moeten hebben, dat we het echt over problemen van politieke partijen moeten hebben. Minder dan over problemen van het parlement en minder dan over problemen, en zeker niet over problemen van de samenleving. Ik denk
want de kiezer heeft altijd gelijk, bedoel je?
Nou, de kiezer is niet zo gek. Hè? Die kiezer die heeft eigenlijk, ze maken allemaal tamelijk wel overwogen afwegingen. Ze laten zich leiden door stemwijzers. Ze laten zich leiden door gesprekken met vrienden en collega's. Ze volgen al die debatten. Dat er soms in die debatten het allemaal een beetje plat gepresenteerd wordt, maakt het bij vlagen hard te verteren. Maar het neemt niet weg dat de meeste mensen toch wel echt een idee hebben waarom ze stemmen wat ze stemmen. En dat die uitslag vervolgens een beetje mal is, komt omdat er heel veel verschillende soorten partijen op dat podiumpje staan en die zichzelf allemaal net wat belangrijker vinden dan anderen.
Maar Menno, het is toch wekenlang gegaan over die schandalen rond die toeslagenaffaire. Over mensen die de vernieling in zijn gedrukt, willens en wetens. Die gewoon er heeft iemand zelfmoord gepleegd. Er zijn gezinnen uit elkaar gegaan. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt.
Ja.
En toch, als mensen dan die keuze moeten maken, dan speelt het geen enkele rol.
Dat komt omdat het een politiek probleem. Overwegend een politiek probleem. En de samenleving, en dat is zeker ook het deel van de samenleving dat aan de rechterkant gestemd heeft, of aan, laat ik zeggen aan de extreemrechterkant, heeft weinig affiniteit met de mensen met die dat overkwam. Omdat er impliciet gedacht wordt, ja, die mensen van die toeslagenaffaire, ja, ja, dat had toch, die hadden toch een kleurtje, daar zat toch iets aan. Ja, waar rook is, is vuur. Ze zullen wel wat gedaan hebben. En als ze het niet dat gedaan hebben, dan hebben ze misschien wel wat anders gedaan. Ik denk dat de mate van solidariteit met de luidjes die dat overkwam, die toeslagenaffaire, dat die heel beperkt is. En dat die dus door de politiek en door het politieke debat en door ons soort mensen enorm overschat is. Althans, wij vinden dat serieus, wij vinden het massief. Wij schrikken ervan, iedereen die nadenkt over hoe een bestuur hoort te functioneren en dat er hoor en wederhoor moet zijn en dat er tegenmachten moeten zijn die af en toe de regering moeten remmen en dat er ook weer een tegenmacht moet zijn die het parlement weer controleert. Hè? Dus dat je een regering en een volksvertegenwoordiging en een rechtspraak hebt en dat die elkaar, ja, in de maat moeten nemen, dat het heel erg is wanneer dat niet gebeurt, dat echt heel erg is. Die waarneming wordt maar half gedeeld door de samenleving of voor drie kwart niet.
Nou, misschien delen ze die analyse wel, maar vinden ze het geen doorslaggevend argument om op een bepaalde partij te stemmen. Ik vind het zelf moeilijk. Het kan zijn dat het klopt wat je zegt, maar ik vind het toch lastig om dan te zien dat CDA, de SP beide zoveel zetels inleverden. Terwijl zij zo de aanjagers, de onthullers van deze affaire zijn geweest, samen met de journalistiek.
Ja, een Kamerlid van het CDA. Met name dan, ik weet niet of ik Hoekstra daar nou ook als een boegbeeld zie in het aan de kaak stellen van de toeslagenaffaire.
Nee, die heeft natuurlijk zelf ook een link met het schandaal. Dus, maar dan nog, ja, je zou natuurlijk, ja, je wilt niet veel over de campagne praten. Dus
maar eigenlijk had het wel leuk als je dus niet terug moet treden.
Als je zou voor de aardigheid nog even moeten terugkijken hoe Asscher toen tot aftreden gedwongen is. Dat was zoals altijd door friendly fire. Want als de Partij van de Arbeid iemand laat aftreden, dat is nooit omdat de tegenstanders dat willen. De Partij van de Arbeid maakt zijn eigen mensen wel dood. En dat begon ermee met dat Margriet van der Linden hem begint te tackelen in M. Op een manier waar ik keek het gisteren nog even terug. Ja. Waarvan je denkt, god allemachtig.
Ja, maar dat was dat in M had dus een... Asscher was zijn eerste optreden
met
in een reeks van gesprekken.
In een reeks van
gesprekken met lijsttrekkers was het eerste optreden van Asscher in M. Kwartier lang zou elke lijsttrekker aan de beurt mogen zijn. En een kwartier lang ging het uitsluitend daarover, waarin
Margriet nog
geassisteerd werd door Sven Kofferman.
13 keer vroeg Margriet aan die arme Asscher, waarom zit u hier nog? En dat zou dan min of meer zogenaamd een bevriende organisatie moeten zijn. Nou, dacht het niet. En daarna kwam gelukkig, was er altijd nog ook wel weer een Partij van de Arbeid lid zelf niet te beroerd om nog wat lullige moties in te dienen en het laatste zetje te geven. En ja, in retrospectiek, dit is natuurlijk een drama geweest. Het is een drama geweest omdat het helemaal niet over die toeslagaffaire gegaan is. Omdat het gewoon geen moment gespeeld heeft. We weten, het is allemaal...
Nou ja, je zou kunnen zeggen, maar dat Lilian Ploemen daar haar voordeel mee had kunnen doen door op te wijzen hoezeer ze haar partij bereid is die verantwoordelijkheid te nemen. En hoezeer Asscher dat ook consequent heeft gedaan, in tegenstelling tot anderen. Maar dat is ook niet gebeurd in de campagne.
Nee, ze heeft geen moment. Heeft zij die kaart gespeeld? Nee. Van kijk, ons is in tegenstelling tot VVD, CDA verantwoordelijkheid nemen. En waar zijn jullie nog? Hè? Waarom zitten jullie hier nog?
Ja, ik heb haar dat vraag die mevrouw Olgen wel stelde. Ja. Ja. Versnipperd. Is dat iets wat vanzelf wel weer goed komt? Dat het partijen weer aan elkaar gaan klonteren? Of dat ze elkaar weer gaan vinden? Dat we fijne fusies krijgen? Wat mag de kiezer hopen of verwachten?
Nou, in ieder geval wat niet gaat gebeuren. En daar had Kees van der Staaij een aardige opmerking over. Kijk, eenlingen kunnen zich niet afsplitsen. Dus het goede nieuws is waarschijnlijk...
Kan niet heel veel erger worden
dan dit. Maar samenklonten zie ik ook niet echt gebeuren. Want het zijn natuurlijk best wel veel one-issue partijen. Dus
met
ja,
ego's.
Nou ja, zie jij de partij van Joost Eerdmans samengaan met PVV? Is het uitgesloten? Dat is Wilders en verder niks. Dus terug naar Baudet gaat ook niet gebeuren. Dus dat blijven eilandjes.
En, het kunnen er wel twee of drie worden.
Het kunnen alleen maar meer eilandjes worden na verloop van tijd. Dat is waar. Dus het... Het samengaan van partijen is echt zeldzaam. Als het dan moet gebeuren, nou, dat zei Menno net, die weet er meer van, dan moet het op links gebeuren, maar ook dat is een...
Kijk, er was een GroenLinks zelf is een mooi voorbeeld van een geslaagde fusie, waar dus de clubjes PPR, PSP en CPN zagen dat het gewoon niet meer langer ging. Dat ze dat in hun eentje deden. Maar dat kostte ook wel echt een tijdje voor ze bij elkaar gingen. Ik vermoed dat dit proces vroeg of laat nou toch echt op gang gaat komen bij de Partij van de Arbeid en bij GroenLinks. Maar ik vermoed ook dat het nog ontzettend lang gaat duren. Want die mensen vinden zichzelf veel te belangrijk. Die kunnen zich niet voorstellen dat hun merkje er niet meer toe doet. Terwijl het er inderdaad gewoon aantoonbaar niet meer toe doet. En in Frankrijk is het ook al lang gebeurd. Hè? De Parti Socialiste daar is al volkomen gemarginaliseerd, volkomen weg. Ja, we gaan zien of hoe lang men nog in die ontkenningsfase blijft. Maar op de een of andere manier, ik gun het alle progressieve Nederlanders dat het gebeurt. Nou eens even kijken of die politieke partijen dat ook zo zien.
Ja, we gaan het zien. Hartelijk dank. Dank Bart Zuidervaart, dank luisteraars. Dit was de 9e aflevering van Wijsneuzen de Verkiezingen. U kunt de komende tijd al het nieuws over de kabinetsformatie volgen in Trouw, de krant die politiek onverstoorbaar is. Menno en ik kijken het nu even aan, maar laten zeker weer van ons horen als we denken dat er iets te zeggen valt. Is ook wel een fris uitgangspunt eigenlijk. Alle afleveringen van Wijsneuzen staan op de website van Trouw en de bekende podcastadressen. Wellicht de moeite waard om terug te luisteren als het in de formatie over de grote vraagstukken van deze tijd gaat. Reacties zijn zeer welkom op wijsneuzen@trouw.nl. Wijsneuzen wordt gemaakt door Menno Huurkamp en Frits van Ekster. Techniek Daan Hofstee. Coördinatie Trouw Joris Belgers. Muziek Jack van Ekster. Deze aflevering is opgedragen aan Midas, een kersverse burger die over pakweg 18 jaar een hele verstandige kiezer zal blijken te zijn. Wat wil je ook met zulke grootouders?
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.